Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, luisteraars thuis, maar ook gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. Speciaal welkom ook aan de luisteraars van de Stilok. U bent verbonden met de christgereformeerde Pneokerk. In deze dienst hoopt voor te gaan professor A. Huigen. En het thema van deze dienst is focus. De schriftlezing is uit 2 Timotheus 2, vers 1 tot met vers 13. Mededelingen, de kinderen van groep 3 tot en met 8 die op tweede paasdag geen boekje van het jeugdteam hebben afgehaald, kunnen dit strakjes nog bij de keuken, bij de balie alsnog doen. De collecten worden gehouden voor de slotzang en zijn bestemd voor kerk, kerkelijke kas en evangelisatie. En de collecte bij de uitgang die is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen, psalm 6 vers 1 en vers 2. De kerkraad wenst u alle een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 107, vers 1 en vers 10. Looft, looft de Heere gestadig. En vers 10, doch riep dus in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Psalm 107, vers 1 en 10. We gaan samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft. En aansluitend zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zegt, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. We zoeken samen Gods aangezicht in onze gebeden. We willen ook voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging doen we met broeder en zuster Elbert en Ieteke Boot het Jong, Staringlaan 26. Ze waren 7 april 25 jaar getrouwd en ze hebben deze mijlpaal samen met hun kinderen en familie mogen vieren. Voorbeden doen we voor broeder G. Bos, Atalanta Park 17. Hij krijgt deze week een nieuwe heup en hij ziet nogal tegen de operatie op. We willen samen hem gedenken. We denken aan broeder G. Wagensveld, Polster 230. Hij is met benauwdheid opgenomen in het ziekenhuis. Er is iets gevonden op zijn long en daar wordt hij deze week aan geopereerd. Laten we samen bidden. Genadige God en Heere in de hemel, op de dag van uw opstanding, Heere Jezus Christus, mogen we bij elkaar zijn in de kerk. Want u leeft. En u wilt ook ons het leven schenken. En we bidden, Heere, geef dat we zo in de kerk mogen zijn op dit moment, dat we ontvankelijk zijn voor wat u ons te schenken hebt. En als we dat niet zijn, wilt u het ons maken. En geef ons, Heere, dat we het woord van het leven mogen spreken, mogen horen. Maak ons levend naar uw woord, naar uw toezegging. Geef, Heere, dat we mogen leven voor u, mogen leven van u die het leven bent. Heere, u kent ons wel, u weet wat er in ons leven speelt. U weet als duister en dood en rouw en ellende de toon aan geven. En juist dan bidden we het Heere, maakt u het licht. Red u ons uit onze ellende. Doe ons leven en dan zullen we u loven. Wilt u ons schenken, Heere, een rijk gezegende dienst waarin uw woord open gaat? Zegent u ons als we zo de schriften gaan openen. Zegent u ons in de verkondiging van dat woord. Wilt u ons aandacht geven voor uw woord? Maar bovenal, schenk ons uw geest, zo bidden we. Dat die in onze harten woont en werkt. Dat die geeft dat het woord van u, dat in zichzelf levend is en krachtig, ook leven geeft aan ons en kracht doet in onze levens, zodat we van binnenuit helemaal vernieuwd worden. En geef dan, Heere, dat dat woord van Pasen, het woord van Jezus Christus, van het leven, doorwerkt, zodat het ook zichtbaar wordt in onze levens, ook voor anderen, dat u de levende bent. Dan belijden we het u direct, Heere. Wij zijn zondige mensen. We schieten niet alleen tekort, maar we overtreden uw wet ook. We hebben net uw wet gehoord, uw 10 geboden en het liefdegebod, zoals u dat ons hebt gezegd, Heere Jezus Christus. En dan belijden we het. Wij zijn schuldig. We hebben uw wet niet gehouden zoals we dat moesten doen. Integendeel. We hebben elk van uw geboden overtreden. We zijn het niet waard, we hebben het niet verdiend dat u zich nog tot ons zou richten. Maar Heere, u bent toch die God die de schuldige aanziet, die de zonde vergeeft, die een nieuwe weg opent voor mensen die dat niet hadden verdiend. En we bidden, Heere, schenkt u dat ook aan ons. We naderen tot u, Heere, ook als mensen op wie van alles en nog wat afkomt in ons leven, op de plek waar we leven. Kunnen we 24 uur per dag verbonden zijn met van alles en nog wat, alles tot ons nemen, met van alles en nog wat bezig zijn. We bidden, Heere, dat u richting wilt geven aan ons leven. Dat u ons focus wilt schenken. En dat we ons richten op die dingen die echt belangrijk zijn. Ja, dat we ons richten op hem die echt belangrijk is, de Heere Jezus Christus. En dat we vanuit u zullen leven. Heere, spreekt u ons aan in deze dienst, ook als we ver bij u vandaan leven. Misschien wel met de rug naar u toe en lopend bij u vandaan. Omdat we geen belang hebben bij uw dienst, niet naar u willen horen, onbekeerd zijn. Heere, spreekt u ons dan in het bijzonder aan en zet u ons stil. En ontdekt u ons eraan dat al die dingen waar we voor gaan in dit leven, dat het allemaal vergaat, dat het allemaal verkruimelt, dat het allemaal kwetsbaar is en dat we het allemaal moeten loslaten. Dat alleen u blijft en dat wie in u gelooft zal leven, zelfs al was hij gestorven. We brengen onze dank bij u, Heere. Samen met broeder en zuster Elbert en Ieteke Boot. We danken u dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Dat u ze samen gespaard hebt. Ook voor elkaar gespaard hebt. En we prijzen uw naam voor wat u hen in elkaar hebt geschonken. En we danken u dat ze deze mijlpaal mochten gedenken samen met hun kinderen en verdere familie. Geprezen zij uw grote naam. We willen samen bidden, Heere, voor broeder Bos die een nieuwe heup krijgt. Dat is ingrijpend. Wilt u met hem meegaan? Wilt u geven, Heere, dat de operatie goed mag verlopen, slagen mag? En wilt u daarna ook een zegen geven over het traject van revalidatie dat er achteraan komt? Weest u in alle dingen nabij. We bidden, Heere, voor broeder Wagensveld die in het ziekenhuis is opgenomen met benauwdheid en die geopereerd moet worden. Wat is dat ingrijpend? Heere, wilt u geven dat het goed mag gaan? Wilt u er doorheen helpen? En geven dat de verwachting van onze broeder op u de Heere mag zijn? We bidden, Heere, voor die jongeren die al begonnen zijn aan de examens. Wilt u geven wat daarvoor nodig is? Geven dat het allemaal goed mag gaan. En zegent u ook die jongeren die belangrijke toetsweken voor zich hebben. We zijn daarin van u afhankelijk en tegelijkertijd moeten we ook hard werken. Heere, geeft u ons dat. Dat we mogen bidden en werken tegelijk. We bidden, Heere, ook voor heel uw kerk. Over heel de aarde verspreid. Voor al die broeders en zusters die al begonnen zijn u te loven vandaag, toen het daar al licht werd en bij ons nog donker was, in het Verre Oosten. We bidden, Heere, voor die broeders en zusters die nog niet wakker zijn omdat het daar nog niet dag geworden is in het Westen. Geef, Heere, dat uw lof gezongen mag worden over heel de aarde vandaag. Dat u wordt groot gemaakt door al die miljoenen die naar uw naam genoemd zijn. En wilt u uw koninkrijk bouwen, ook vandaag. En geven dat er velen zullen zijn die worden getrokken uit het duister tot het wonderlijke licht van uw genade. Om gevoegd te worden in dat koor dat uw lof zingt. En dat nooit meer ophoudt uw lof te zingen. Heren, we bidden, laat uw grote dag komen. Waarin u alles zult zijn en in allen. U alles nieuw zult maken. En de Heere Jezus Christus koning zal zijn. Over heel de aarde. Hoort u ons zo om Christus wil. Amen. We openen de schriften vanochtend in het Nieuwe Testament. In de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 13. 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. Verschrijft de apostel, u dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover onze schriftlezing. Laten we nu samen zingen uit Psalm 72... Vers 8, 9 en 11. Zo moet de koning eeuwig leven. Vers 9. De stedelingen zullen bloeien. En vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 8, 9 en 11. tekst voor de preek van vanochtend vindt u in 2 Timotheus 2, vers 8 en 9. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Straks na de preek zingen we Psalm 68, 10e vers. Psalm 68, vers 10. Na de prediking. Gemeente, wij leven in een tijd waarin het heel lastig is om je langdurig ergens op te concentreren. Want er zijn allerlei afleidingen beschikbaar. Natuurlijk met name via de smartphone. Je bent met iets bezig en hup, er komt weer een berichtje binnen. En zelfs als er niet iets binnenkomt, dan kijken mensen toch op dat ding. Dat noemen ze ringxiety. Dat is het idee dat er iemand is die contact met je zoekt en je dat zou kunnen missen. En uit Brits onderzoek blijkt dat de gemiddelde Brit 221 keer per dag op zijn telefoon kijkt. En als u denkt, dat haal ik lang niet, dan is de kans dus groot dat uw buurman of buurvrouw meer doet dan dat, want het is een gemiddelde. 221 keer. Ja, probeer je dan nog maar eens ergens op te concentreren. Op een tentamen dat je moet doen, of een examen dat je moet maken, een boek dat je moet lezen. Dat valt allemaal niet zo mee. En dus zijn er allerlei tips en cursussen die je kunt volgen over hoe je je nou kunt concentreren. Maar lukt het ook? En als het lukt, dan zit je nog met de vraag, ja, ik concentreer me nu op dit. Dus je hebt een studie gekozen en je denkt, daar ga ik helemaal voor. Of je denkt, dit wordt mijn baan. En dan ga je daarop concentreren en dan heb je de heel lastige vraag. En focus ik nou op het goede? Of had ik toch wat anders moeten kiezen? Want ja, zolang je je laat verstrooien en allerlei opties openhoudt, en dan kom je nergens, maar je zou nog ergens kunnen komen, hè? En als je nou scherp stelt op dat ene, stel het lukt je om te concentreren en je concentreert je op het verkeerde. Onze tekst van vanochtend spoort ons aan om ons inderdaad te concentreren, om ons te focussen. Te focussen waarop? Op Jezus Christus de opgestane. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is natuurlijk in de kerk een open deur van je welste. Pasen is het centrale feest, vorige week hebben we het mogen vieren. Jezus Christus is uit de dood opgewekt. Daarop is de kerk gefundeerd, precies. Maar zo gemakkelijk verliezen we het uit het oog, uit het hart, en gaat het over van alles en nog wat. Hier moet het over gaan. Focus op de opgestane. Het thema van deze preek is focus. We letten op drie dingen. We letten allereerst op de opgestane, hè, dat hij hier zo wordt verkondigd. Vervolgens letten we op de discipline waar het hier over gaat. En ten derde op de belofte. Het woord van God is niet gebonden. Focus ten eerste op de opgestane, ten tweede met discipline en ten derde in het licht van de belofte. Iets over de situatie van deze brief. Timotheus. Dat is degene aan wie Paulus deze brief schrijft. Was een naaste medewerker van Paulus. Een heel vertrouwde medewerker. En je zou kunnen zeggen zijn geestelijke zoon. En Paulus heeft hem naar Thessalonica gestuurd. En hij was contactpersoon voor Filippi. Voor Korinthe. Timotheus was geweldig belangrijk voor het zendingswerk dat Paulus deed. Maar dan was het wel van belang dat Timotheus de goede dingen deed. En daarom, om hem te ondersteunen, tegenwoordig zou je zeggen om hem te coachen, stuurt Paulus hem de ene en de andere brief. En op het moment dat Paulus deze brief schrijft, zit hij zelf in de gevangenis. Hij kan dus ook niet bij Timotheus langskomen. Paulus had wel allerlei plannen. Hij had voortdurend plannen om te reizen en om het evangelie te verkondigen. Maar hij kan nu niet naar Timotheus toe. Timotheus is nog maar een jonge man. En zeker in de samenleving van toen had je dan niet zomaar vanzelfsprekend gezag. En Paulus schrijft hem deze brief om hem een hart onder de riem te steken, om hem aan te sporen, om vol te houden. Want er komen allerlei vormen van dwaalleer op, ongeveer zoals onkruid in de tuin. Je denkt, waar komt het vandaan? Maar het is er, en het is er voortdurend. En als je niet oppast, overwoekert het de hele boel. Dwaalleer komt op, mensen gaan alle kanten op, een verwarrende situatie. En nou gaat Paulus Timotheus advies geven. Het zijn ook geen heel lange brieven, hè, die Paulus aan Timotheus schrijft. Dus wat gaat hij nou aan Timotheus meegeven? Je zou zeggen een aantal praktische adviezen voor hoe hij de kerk moet inrichten. Wie moet wat doen? Of misschien een aantal persoonlijke adviezen. Timotheus, je moet je zo en zo opstellen, zo en zo moet je je gedragen. Misschien een aantal tips voor hoe Timotheus preken moet maken, want dat is ook wat. Paulus zegt, Timotheus, denk hieraan. Jezus Christus is opgewekt. Ik stel me zo voor dat Timotheus dat leest. En natuurlijk zou hij dan kunnen denken, ja, dat wist ik al wel. Paulus, dit is het evangelie in zijn simpelste vorm. Als ik iemand catechisatie moet geven, of als ik even de kans heb om hier het woord te delen met iemand die uit het heidendom komt en die vraagt, waar gaat dat christelijk geloof nou om? En ik heb twee zinnen, dan zeg ik, Jezus Christus, de Zoon van God, is uit de dood opgewekt. En dan zegt Paulus, hou dat in gedachte. Het ligt ontzettend voor de hand. Maar Paulus bedoelt natuurlijk, daar ligt alles in opgesloten. Als je daar maar bij blijft, als je daarop gericht blijft, dan komt het ook met de organisatie van de kerk, dan komt het ook met die evangelisatie, dan komt het ook met al die andere dingen wel goed. Natuurlijk stuit je op allerlei problemen en komen er allerlei vragen bij, maar hou dit vast voor jezelf. Dat je iemand bent die leeft van de opgestane en dat jij er niet moet gaan maken. Houd het vast voor de kerk die je dient. Je zult allerlei bewegingen zien en allerlei vormen van dwaalleer. Jezus Christus is opgewekt en dat evangelie is het waar we van leven. Houd het in gedachten voor die samenleving die je om je heen ziet en waarvan alles aan de hand is. Wat is er nou goed nieuws? Wat heb je de mensen nou te vertellen? Jezus Christus is uit de dood opgewekt. En Paulus zegt erbij, dat is mijn evangelie. Overeenkomstig mijn evangelie. Dat klinkt een beetje vreemd. Alsof Paulus een soort privé-evangelie had. Of een soort eigen smaak eraan had meegegeven. Eigen specialiteit erbij, mijn evangelie, hè, niet het evangelie van iemand anders, nee, mijn evangelie, maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt te zeggen dat evangelie, Timotheus, dat je van mij hebt gehoord. Paulus bedoelt niet, je hebt het evangelie van Paulus en dan heb je nog 12 smaken evangelie. Nee, er is maar één evangelie, zo heeft hij in een andere brief ook geschreven aan de Galaten, één evangelie. Maar zegt Paulus, dat is het evangelie dat je van mij hebt gehoord. En dat jij mag doorgeven. En waarvoor je betrouwbare mensen moet aanstellen die ook bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. En waar moet je op letten als je die mensen ziet? Of ze bekwaam zijn om te onderwijzen, of ze een beetje goed kunnen praten, of ze sympathiek zijn voor andere mensen. Ja, dat zal allemaal wel. Het is vooral van belang dat het mensen zijn die weten, geloven, ervan doortrokken zijn. Jezus Christus is opgewekt. Jezus leeft en ik met hem. Zulke mensen moet je hebben. Dat evangelie moet je verkondigen. Dat moet je leven stempelen. Want dat is het goede nieuws. Evangelie betekent goede boodschap. Wat is er nou goed nieuws? Dat de dood het laatste woord niet heeft. Dat die vijand die ons allemaal bedreigt, of we nou 8 zijn of 18 of 80, dat die overwonnen is. Dat deze wereld die ten einde lijkt te gaan en die helemaal afloopt, toch een toekomst heeft. Die door de dood niet wordt beschadigd. Ja, er zit nog meer in. Want als je het zo zegt, dan lijkt het over onsterfelijkheid alleen te gaan. Maar Paulus noemt hier de naam Jezus Christus en hij zegt erbij uit het nageslacht van David. Jezus, de redder. Christus, de Messias. Uit het nageslacht van David. Waarom moet Timotheus dat erbij bedenken? Jezus Christus is gekomen als de zoon van David. In de lijn van Israël. Dat wil zeggen, God was eeuwen geleden, duizenden jaren geleden al begonnen met zijn belofte. En het leek lange tijd alsof het helemaal niks werd. En dat huis van David, dat is iets van lang, lang geleden. En de mensen denken, daar is dus niks van terechtgekomen. Maar waar mensen denken, het is doodgelopen, daar heeft God een nieuw begin gemaakt. Omdat hij het had gezegd. Dus het is niet een vorm van onsterfelijkheid waarvan je zegt, nou ja, dat kan ik je aantonen of zo, of een bewijs voor leveren. Het is God die de doden opwekt. De Vader van de Heere Jezus Christus. Die maakt dat hij leeft. God heeft zijn trouw aan Israël vastgehouden. En telkens als je denkt, ja maar dit gaat helemaal mis. Hier blijft niks van over. Dit gaat richting de dood. Bedenk dan Gods weg met Israël. Gods weg met David. Hij kreeg de belofte dat hij koning zou worden. Maar hij raakte alles kwijt. Hij moest gaan vluchten. Hij ging spelonk in, spelonk uit. En dan weer naar de Filistijnen. Maar God heeft zijn woord gehouden. En dat huis van David, dat leek helemaal afgelopen te zijn. De afgehouwen tronk van Isaïe. Dat was het. Maar God heeft wat nieuws gemaakt. En zo is de Heere en de boodschap van de opgestaande is niet een succesverhaal. Is niet van nou jongens, hou maar vol, want alles komt wel goed. Maar het is juist het verhaal waar je alles afgebroken ziet worden en de dood ziet ingaan en je met lege handen komt te staan en alles duister wordt. Maar God, die de doden opwekt, doet de toekomst toch open. Hou dit in gedachten. Als je verder niks meer ziet. Hou dit in gedachten als er dingen gebeuren die je leven schokken. Als je denkt, hoe moet het nou toch ooit verder? Hou dit in gedachten. Jezus Christus is uit de dood opgewekt. Wat is de focus van ons leven eigenlijk? Misschien ben jij zo iemand die zegt, ja, ik heb een heleboel ballen in de lucht te houden. Het is heel ingewikkeld. Spitsuur van het leven, hè. Ja, oké, maar juist dan moet je keuzes maken. Want je kunt ook niet alles, toch? En wat staat er dan bovenaan? Wat is dan onze eerste focus? Is dat Jezus Christus, de opgestane? Of is dat je carrière of de eerstvolgende orde die je moet binnenhalen? volgende tentamen dat je moet doen, examens komen eraan. Ja, daar ben je toch ook mee druk, of niet? Zeker. Maar waar komt Jezus Christus daarin voor dan? Het sluit het niet uit, hè? Dat Timotheus op Jezus Christus moest focussen, betekende niet dat hij verder niks moest doen. Dat hij niet moest schrijven, dat hij niet moest preken, dat hij niet de mensen moest bezoeken. Jawel, dat moest hij allemaal doen. Maar dat moest hij doen in het licht van de opgestane. Natuurlijk moet je studeren voor je examens. Natuurlijk moeten we ons inspannen op ons werk. En natuurlijk vraagt ons gezin de nodige aandacht, ja. Maar wat is het richtpunt? Waar gaat het naartoe? Waar gaat het ons om? Jezus Christus leeft en ik met hem. Paulus is niet de enige, hè, die dit zo benadrukt. Je zou nog kunnen denken, nou ja, dit is een advies aan Timotheus. En dat was een soort ambtsdrager, hè, dus dit is een goede tekst voor ambtsdragers. Maar ja, als je gewoon met de gewone dingen bezig bent. In de brief aan de Hebreeën vind je het ook. Hebreeën 12 vers 1. Daar staat, nu we zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En dan, daarvoor zijn al die oud-testamentische, Israëlische getuigen genoemd. Laten we afleggen alles wat ons hindert. De last, de zonde. En het oog gericht houden op Jezus Christus. Blijf kijken naar Jezus Christus. Doe zo je werk. Wees zo in je gezin. Toch wel goed dat Paulus ons erbij bepaalt. De opgestane. Tweede dat Paulus aanraakt, dat is de discipline. Ofwel de volharding, het volhouden. En hij gebruikt daar verschillende beelden voor. Hij gebruikt het beeld van een soldaat, van een wedstrijd en van een boer. Een soldaat doet hij vanaf vers 3. Leidt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud. Nee. Dus een soldaat in het leger, misschien wel bezig met de volgende slag, misschien is die wel op het slagveld, die is niet bezig met, eten we vanavond bloemkool of worteltjes? Nee, natuurlijk niet. En daar hoeft hij zelf ook niet voor te gaan zorgen. Hij moet focussen op wat hij moet doen, namelijk strijd leveren. Hij is soldaat. En dat eten, ja, daar zijn anderen die daarvoor zorgen. Zo moet de soldaat gedisciplineerd volhouden en, Paulus zegt het heel eerlijk, verdrukkingen lijden. Want strijden heeft te maken met lijden. Paulus zegt Timotheus, eigenlijk ben je net als een soldaat. Een soldaat die zich ten volle moet inspannen, gericht op dat ene, en dat gaat je dus wat kosten. En dan moet je gedisciplineerd volhouden. Leid verdrukkingen. Stel u even voor dat je zo'n brief krijgt waarin dat staat. Waarin je opdracht krijgt om verdrukking te leiden. Dat is wat hier tegen Timotheus wordt gezegd. Tweede beeld, een wedstrijd. Als je aan een wedstrijd deelneemt, krijg je geen krans. Tegenwoordig zou je zeggen medaille. Als je de spelregels niet in acht hebt genomen. Ja, dat is duidelijk. En tegenwoordig zou je zeggen, als je betrapt wordt op doping, dan kun je je podiumplek inleveren, dan word je gedisqualificeerd. Je moet volgens de spelregels meedoen. En dus moet je je inspannen om je daaraan te houden. Welke spelregels bedoelt Paulus? Nou ja, wat de Heere in zijn woord zegt. Timotheus moet de Heere dienen en hij moet er niet de kantjes van aflopen of denken, nou ja, ik hoef me niet helemaal aan het woord van God te houden. Hè. Dat geldt voor anderen, maar niet voor mij. En dat hij keurig zou preken. En mensen zou vertellen hoe het moet. En tegelijkertijd zou denken, ja, maar voor mij geldt dat natuurlijk niet. Hè? Je krijgt alleen die beloning als je je houdt aan de gezonde leer. En dan die boer, de landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Ja. Ook die boer die moet hard werken. Er zijn drie beelden van hard werken. Die soldaat, diegene die een wedstrijd loopt. En die boer wordt hard gewerkt. Maar die boer deelt wel als eerste in de vruchten. Ja, natuurlijk. En je doet het ergens voor. En als je dan binnenhaalt van het land, ja, natuurlijk ga je ook het nodige verkopen als je genoeg hebt. Maar eerst neem je voor jezelf en voor je gezin, ja, logisch. Nou, dat zijn de beelden die Paulus gebruikt. Timotheus moet zich ontzettend en gedisciplineerd inspannen. Met het oog op een beloning als hij gedisciplineerd blijft. Wat is dat voor beloning? Nou, verderop in deze brief, in hoofdstuk 4, heeft Paulus het erover. Dan heeft hij het over zijn eigen einde. En dan gebruikt hij ook die termen van discipline vanaf vers 7, 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Dan heb je die soldaat en dan heb je die wedstrijd. Ik heb het geloof behouden. Voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Dus het gaat erom, als de Heere nou terugkomt op zijn dag. Krijg je dan de krans? Heb je je dan gehouden aan het woord van God? Ben je dan dicht bij hem gebleven? Heb je scherp gesteld op de Heere Jezus Christus? Of moet je uiteindelijk zeggen, ja, ik heb dit gedaan en dat gedaan en dat. En ik heb me daardoor laten afleiden. En ik heb dat brandje geblust. En oh ja, Jezus Christus. En dan komt Jezus Christus. Dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt. Je kunt nog zoveel dingen doen in dit leven. Enorme successen boeken. Een bedrijf opbouwen. Een huis. Je gezin alles voor elkaar hebben. In welk gezin is dat trouwens zo? Maar goed. Je kunt het allemaal voor elkaar hebben in dit leven. Maar dan komt Jezus Christus. En het gaat om hem. Zijn we op hem gefocust geweest dan? Dat vraagt discipline. Dat vraagt dat we de tijd nemen om hem te zoeken. In de schriften, in ons gebed. Dat vraagt dat we ons leven tegen het licht houden en denken, ja, stel ik nou de goede prioriteiten, ben ik met de goede dingen bezig? Of laat ik me afleiden door van alles en nog wat? Moeten er misschien een paar dingen af om des te meer te winnen? He, die soldaat, die moet strijden en die moet niet op dat moment met allerlei andere dingen bezig zijn. Kom op, strijden. Diegene die wedstrijd loopt, die moet niet intussen ook zijn haar aan het kammen zijn, of die moet niet intussen ook zijn tanden aan het poetsen zijn. Nee, natuurlijk niet. Die is een wedstrijd aan het lopen. Paulus zegt, het christelijke leven is als het strijden van een strijd, het lopen van een wedstrijd. Dat vraagt focus, discipline, toewijding. En weer zeg ik, eigenlijk is het een open deur. Hè? In de rest van het leven weten we dat als je iets wilt bereiken, dan moet je je eraan toewijden. Als je een vakman wilt worden, in welk vak dan ook, moet je gewoon tijd eraan besteden. Moet je ervoor gaan zitten of voor gaan staan of aan gaan werken. En volhouden. Fouten maken en weer opnieuw beginnen. En volhouden. Zo werkt het in het leven, vinden we heel normaal. Vinden we normaal als je timmerman wilt worden, als je accountant wilt worden, als je succesvol wilt zijn in een sport, dan moet je je inspannen. En dachten we nou werkelijk dat het christelijke leven ons komt aanwaaien, terwijl we met 1001 andere dingen bezig waren? Focus, zegt Paulus, en lijden. Het is goed dat wij geregeld betrokken zijn op de leidende kerk. Dat we daar in ons gebed bij stilstaan, dat we daarvoor geven, dat er organisaties voor zijn, dat is fantastisch. Maar het gevaar bestaat dat we gaan denken, je hebt de leidende kerk, dat zijn anderen. En dan heb je de niet leidende, de comfortabele kerk, en dat zijn wij. De Bijbel kent dat onderscheid niet. Wie bij Jezus Christus hoort, krijgt te lijden. Iets anders vind je in het Nieuwe Testament niet. Timotheus wordt zelfs aangespoord om verdrukkingen te lijden. Laten wij dus ook volhardend vertrouwen. En als iemand zegt van nou, dat klinkt wel heel streng allemaal. Nou, het is ook best een beetje streng. Maar het is gebaseerd op het evangelie. Dus die focus is op de opgestane die je het leven geeft. Dit gaat niet over jezelf afmartelen of zo, of afbeulen en dat je een slaaf wordt. Nee, dit gaat juist over vrijheid, over leven. Want juist waar je op deze manier gedisciplineerd, volhardend het oog houdt op Jezus Christus, daar word je geen slaaf van je werk, daar word je geen slaaf van je gezin, daar word je geen slaaf van je begeerte, maar daar ben je een vrij mens in Jezus Christus. Deze discipline gaat niet over onvrijheid, maar over echte vrijheid. Want oh, wat worden we snel slaaf. Alles kan ons tot slaaf maken. En zelfs die mooie dingen die we hebben uitgevonden voor ons comfort, die kunnen nog weer verslavend werken. Al die mooie technische middelen die wij hebben, ja, die moeten we dan ook gebruiken, hè? En dan moet je ook wel snel gebruiken. En dan moet je vaak gebruiken. En dan moet je ook er zijn. Focus op Jezus Christus, zegt Paulus. Nou, het derde, een belofte. Zoals gezegd, Paulus zit op dit moment in de gevangenis. Niet echt een rolmodel, zou je zeggen. Niet echt een voorbeeld van succes, dat je zegt, nou, ik wil zijn zoals Paulus. Wat heb je aan zo'n apostel? Ongeloofwaardig. Paulus benoemt het zelf. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Dat betekent, Paulus zegt niet tegen Timotheus, hey Timotheus, ga jij even mooie verdrukkingen leiden, dan doe ik dat niet. Nee, Paulus leidt zelf ook verdrukkingen. Hij zit in de gevangenis, hij is geboeid als was hij een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Dat is wat Paulus troost is. Wat de troost is voor Timotheus. Paulus zit vast. Letterlijk. Kan geen kant op. En hij wilde zo graag. En dan denk je, hoe moet het nou verder? Hoe moet het met mijn leven? Hoe moet het met het evangelie? En Paulus zegt, het woord van God is niet gebonden. Je kunt een apostel aan de ketting leggen, maar het woord van God gaat door. Dat is iets geweldigs voor Timotheus, maar ook voor ons. Wij ervaren allerlei beperkingen natuurlijk. Hoe kunnen we nou het evangelie delen op een manier dat het ook aanslaat bij mensen? Hoe kunnen we nou zo leven dat we echt als christen leven? Je kunt gebonden zijn door van alles wat je bezighoudt. Ellende die op je pad komt, verslavingen. Allerlei vormen van banden. Maar het woord van God is niet gebonden. Paulus zegt dat, maar het was ook werkelijk waar. Dat woord dat begon in Jeruzalem. En daarna ging het door. En in enkele tientallen jaren verspreidde het zich. En in enkele honderden jaren verspreidde het zich over heel de toenmalig bekende wereld. En er is van alles geprobeerd om dat woord van God te stoppen. Door streng te zijn en christenen in de gevangenis te stoppen en te zeggen, en je houdt je mond, maar het hielp niet. Door mensen te isoleren en door ze te discrimineren en te zorgen dat ze niet die baan kregen die ze wilden, nou, dan zouden ze wel stoppen met geloven. Maar het woord heeft zijn loop gehad. Het woord is niet gebonden. Gods woord gaat door. Onstuitbaar. En als u zegt, ja, nou ja, dat zal dan toen zo zijn geweest. Hè. Mooi voor Paulus, prachtig dat hij die troost had. Maar ik zie het tegenwoordig niet. Tegenwoordig in onze tijd en waar wij leven, worden christenen niet gevangen gezet. Gelukkig, hoef je ook niet naar te verlangen. Maar het lijkt wel alsof het andersom is dan Paulus hier zegt. Hè, wij lijden geen verdrukkingen. En wij zijn niet geboeid als misdadigers. Maar het woord van God is wel gebonden. En dat is het grote gevaar van onze tijd. Dat we de gedachte toelaten en dat het van binnen gaat werken bij ons. Ja, dat christelijk geloof, dat gaat hem gewoon niet worden in de 21ste eeuw. Dat christelijk geloof, ja, dat is een traditie, die houden we nog even vol. Misschien nog een paar generaties en dan houdt het gewoon op in het Westen. Want dat woord, dat is gebonden. Gebonden aan een bepaalde subcultuur, gebonden aan een bepaalde traditie. Gebonden aan ons en het gaat voorbij. Dat is een groot gevaar. Dat we zo in onze gedachten, hoe langer hoe meer seculier worden. Secularisatie, die komt echt niet van buiten hoor, die komt van binnen. En die begint bij dat soort gedachten. Geloven we dit als een belofte van God? Het woord van God is niet gebonden. Ja, hoezo dan? Welke grond heb je om dat te geloven? Waarop moesten we focussen? Jezus Christus is uit de dood opgewekt. Hij leeft. En als dat waar is, en het is waar, dan komt hij ook. En als dat waar is, en het is waar, dan zal hij over heel deze wereld oordelen. En tot die tijd werkt zijn woord door. Dan zegt u, maar ik zie het niet. Nee, Jezus Christus is uit het geslacht van David. Dat zag je ook niet. Dat zag er niet uit. Dat leek allemaal helemaal mis te gaan. Maar kijk eens wat God heeft gedaan. Zou het kunnen? Dat de Heere in onze persoonlijke levens wat nieuws geeft. Een evangelie, een goed nieuws. Dat we het echt geloven en dat het werkelijk waar is. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heere verkondigen. Zou de Heere zoiets nieuws kunnen doen in het leven van onze kerk en onze kerken, omdat ze zijn kerken zijn. Want het woord van God is niet gebonden. Ja, dat vraagt dan ook wel dat we focussen op Jezus Christus. Als we focussen op wat mensen doen, op wat wij mensen ervan hebben gemaakt in de kerk, op wat wij mensen kunnen, op onze tradities, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En als er iemand vastzit, als je zegt, ik zit vast in een verslaving, ik zit vast in een situatie in mijn leven en ik kan zomaar niet terug. Ik zit vast en ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Je kunt aan de ene kant vastzitten en niemand zat zo vast als Paulus. Hij was geboeid als een misdadiger. En toch vrij zijn. Wilt u vrij zijn? De enige weg naar de vrijheid is het geloof in Jezus Christus. Wie hem vertrouwt, die komt werkelijk nooit beschaamd uit. Want hij leeft. Zullen we het in gedachten houden? Niet alleen in gedachten van, oh ja, dat is waar ook. Maar als focus. Daarom gaat het. Dat is de waarheid. En zo wil ik dan ook leven. Wat een geweldige brief kreeg Timotheus van Paulus. Paulus die niet op allerlei dingetjes inging, maar die naar de kern toe ging. En zei, hier gaat het om. En als je dit verliest, dan verlies je alles. Ja, laat me dat ook heel eerlijk kort aanduiden. Dan ga je naar de kerk. Wat doe je mee? Ben je betrokken? Doe je van alles en nog wat? Span je in voor evangelisatie? Als je deze focus verliest, dan verlies je. Deze focus op de opgestane is nodig. En als u zegt, ja, dat wist ik al lang, daar had ik echt geen preek voor nodig. Weet u het zeker? Kijk het eens in uw leven na. Is inderdaad alles gericht op Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen. Wat betekent dat de Heere in welke situatie dan ook, van gebondenheid, van dreigende dood, compleet, volkomen uitkomst zal geven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, Schenk ons uw geest, zo bidden we. Geef dat we telkens opnieuw en voortdurend gericht zullen zijn op u, de opgestane. Geef ons, Heere, dat we dat in gedachten houden. Zelfs ook in de sfeer van duisternis, ellende en dood. In gevaar dat ons bedreigt. Maar ook als het ons voor de wind gaat en we een rustig, comfortabel leven leiden. Heere, geef dat we het in gedachten houden. Jezus Christus is opgewekt. Hij die is uit het geslacht van David. We bidden, Heere, voor Israël. Dat u geven wilt dat ook daar het woord van de Messias doordringt. We kunnen ons alleen maar voorstellen, Heere, wat dat zou doen voor het Joodse volk, wanneer daar het geloof zou doordringen dat de Messias gestorven is en leeft. We bidden, Heere, dat u dat wilt doen en we bidden om uw zorg en uw zegen voor Israël. We bidden, weest u met ons in deze dag. Geeft u ons een goede en een gezegende dag en brengt u ons vanmiddag weer bijeen rondom uw woord. Behoed u ons ervoor, Heere, dat we verstrooid zouden raken over van alles en nog wat, allerlei dingen die wel belangrijk lijken, maar het helemaal niet zijn. We bidden, zegent u heel de gemeente. Hier aanwezig, maar ook als we hebben meegeluisterd, op dit moment of later, wees ons nabij, Heere. Geprezen zij uw grote naam, dat u de levende bent. En we bidden, geef ons te leven van uw leven. Geef dat we volhardend, gedisciplineerd, vertrouwen op u, de levende God. Om Christus wil. Amen. Na de inzameling van de gaven zingen we onze slotzang, Psalm 138, het eerste vers. Thank you. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.